Fijn dat we vanavond bij elkaar kunnen komen om het woord van God te openen. Iedereen had voorspeld dat het vanwege het weer toch wel wat anders zou zijn. Valt heel erg mee. En er waren ook nog andere samenkomsten waar mensen naartoe gingen. Maar u bent hier. En we willen graag een zegen bidden voor mensen die op een andere plek samenkomen. Hebben ook gedaan. En nu willen we vanavond ook hier graag de zegen van de Heere ontvangen. En dat komt vanavond uit Genesis 41. Genesis 41. We zijn bezig met de geschiedenis van Jozef. En voorzichtig proberen we verder te gaan met die buitengewone geschiedenis. Ik heb u een paar keer verteld dat ik daar echt iets mee heb, maar dat is misschien niet zo duidelijk als je het zo zegt. Dat heeft mij tot in mijn diepste ziel geraakt. Ik weet niet of er verschil is in een diepe ziel en een minder diepe ziel, maar het heeft me echt geraakt dat Jozef zo'n schitterend beeld is van de Heer Jezus. Prachtig, bijna compleet, bijna volmaakt. Dat is niet zo, dat zult u vanavond ook nog horen, maar toch, heel bijzonder. En het gaat erom dat je in het Oude Testament echt ziet wie de Christus der Schriften is. Toen de Heer Jezus hier was, moest het Nieuwe Testament nog geschreven worden, dat was nog niet gebeurd. En wij kijken nu met andere ogen naar het Oude Testament, alsof dat, van vroeger is, alsof dat nu wel achterhaald zou zijn. Dat is niet zo. Het is duidelijk dat het Nieuwe Testament bijzondere dingen vertelt van de Heer Jezus en van de heilsfeiten. Maar u hebt het Oude Testament nodig om te begrijpen wie hij, de Christus der Schriften, is. Sommigen van u waren vanmorgen op een andere locatie waar ik ook was. En daar hebben we een paar voorbeelden genoemd uit het begin van onze Bijbel. En gezegd, kijk, dit zijn nu die verhalen. En vertel nu eens aan de Vader deze verhalen. Vertel eens aan hem wat u daar in die oude geschiedenissen van de Heer Jezus ziet. Genesis 41. Ik ga niet alles lezen, maar wel een flink stuk. Lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Vers 17 van Genesis 41. Toen sprak de farao, dus de koning van Egypte, tot Jozef. Zie, in mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen 7 koeien op, vet van vlees en mooi van gestalte, en ze graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen er 7 andere koeien op, zwak, zeer lelijk van gestalte en mager van vlees. Ik heb in heel het land Egypte nog nooit zoiets lelijks gezien. Die magere en lelijke koeien aten die 7 eerste vette koeien op. Die kwamen in hun buik, maar het was niet te merken dat ze in hun buik waren gekomen, want hun uiterlijk was even lelijk als in het begin. Toen werd ik wakker. Vervolgens zag ik in mijn droom, en zie, 7 aren kwamen op in 1 halm, vol en mooi. En zie, daarna kwamen er 7 dorre, dunne, door de oostenwind verschroeide aren op. En de 7 dunne aren verslonden die 7 mooie aren. Dit heb ik ook tegen de magiërs, dat zijn dus die dromenuitleggers, gezegd. Maar er was niemand die mij de betekenis kon vertellen. Toen zei Jozef tegen de farao, die dromen van de farao zijn 1. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Die 7 mooie koeien betekenen 7 jaren. En die 7 mooie aren betekenen ook 7 jaren. De dromen zijn 1. Die 7 magere en lelijke koeien die na hen opkwamen zijn 7 jaren. Die 7 lege en door de oostenwind verschroeide aren zullen 7 jaren van honger zijn. Dit is het woord dat ik zojuist tot de farao gesproken heb. God heeft aan de farao laten zien wat hij gaat doen. Zie, de komende 7 jaren zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn. Daarna zullen er 7 jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn. En de honger zal het land verwoesten. Ook zal er niets meer van de overvloed te merken zijn in het land vanwege de honger die daarna zal komen. Want die zal zeer zwaar zijn. Dat de farao deze droom 2 keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vast staat en God zich haast om die uit te voeren. Nu dan laat de farao naar een verstandige en wijze man uitzien en die over het land Egypte aanstellen. Laat de farao het volgende doen. Laat hij opzichters over het land aanstellen en tijdens de 7 jaren van overvloed het 5e deel van de opbrengst van het land Egypte opeisen. Laten zij alle voedsel van deze komende goede jaren bijeenbrengen en op last van farao het koren opslaan als voedsel in de steden en dat bewaren. En dan zal dat voedsel als voorraad dienen voor het land in de 7 jaren van honger die in het land Egypte zullen komen, zodat het land niet van honger omkomt. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarop zei de farao tegen zijn dienaren: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Je zou het wel 3 keer willen lezen. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao tot Jozef: zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de 2e wagen die hij had en ze riepen voor hem uit: kniel. Zo stelde hij hem aan over het land Egypte. De farao zei tegen Jozef: zie, ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in het hele land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. De farao gaf Jozef de naam Safnat Paaneach. Dat betekent letterlijk redder van de wereld. En gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. En Jozef was 30 jaar oud. Kent u ook van andere geschiedenissen, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen geef Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. Het land bracht in de 7 jaren van overvloed bij handen vol op. En hij bracht al het voedsel van de 7 jaren dat in het land Egypte was bijeen, sloeg het voedsel op in de steden, het voedsel van de akkers van elke stad die er omheen lagen, sloeg hij binnen die stad op. Jozef sloeg zeer veel koren op als zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen meer aan. Nog voor er een jaar van hongersnood kwam, werden bij Jozef 2 zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse, want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. En de tweede gaf hij de naam Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Toen eindigden de 7 jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest waren. En begonnen de 7 jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren: ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle korenschuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte. Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Tot zover. Het is niet waarschijnlijk voor de eerste keer dat u dit bijzondere verhaal leest of daarvan hoort. U wist het al. Maar juist omdat het zo bijzonder is, loopt er een soort gevaarlijke draad van afgestompt worden. Weet ik al, heb ik al, hoeft niet nog een keer. En dat is jammer, want er zit een bijzondere boodschap in deze geschiedenis. Ik heb in de vorige studies over het boek Jozef getracht uiteen te zetten dat Jozef echt een type, een schilderij is van de Heer Jezus. Verworpen door de broers, Israël, twee stammen. Verkocht voor zilverstukken, zoals bij de Heer Jezus. En overgeleverd in de handen van de heidenen, toen bij de Heer Jezus Pilatus en Herodes. Miskend, verguisd, ook die hebben onterecht hem veroordeeld. En ze hebben hem in de gevangenis geplaatst. In een moeilijke weg komen daar ineens twee mensen op zijn pad. Een schenker en een bakker. Ik heb dat de vorige keer vergeleken met de twee mensen die naast de Heer Jezus hingen aan het kruis. Eén rechts en de ander links. De een aangenomen, de ander afgewezen. U ziet het gebeuren. Die twee hadden natuurlijk die boodschap, die ene die overbleef, die schenker, had die boodschap van Jozef moeten vertellen. Dat had Jozef hem gevraagd, maar dat heeft hij niet gedaan. En ik heb dat toen al gezegd, de Heer Jezus zegt ook tegen u van, denk aan mij of doe dit tot mijn gedachtenis. En wij denken, nou, laat maar. Het is zo moeilijk in Nederland. Het kabinet en zo. En de dieverij uit Oost-Europa. Je hebt allerlei argumenten om er niet op te reageren. Die schenker is weer in zijn ambt gezet. Is weer aan het hof. En Jozef zit nog steeds in de gevangenis. En dan droomt de koning van Egypte, de farao, de machtigste man in die tijd, dat is de wereldleider van toen geweest, een droom. Later is dat nog een keer gebeurd met Nebukadnezar, ook de machtigste man in die tijd. Dat was in de tijd van Daniel. Laat de Heere door een droom deze mensen iets weten. Ze hebben de Heilige Geest niet inwonen, zo kun je dat zeggen, en dus moet het op een andere manier. Door een droom. Maar anderen die dichterbij staan, hebben door de Heilige Geest de mogelijkheid om de dingen van de Heere te snappen. Jozef vergeten, de farao droomt. Nou, het hele legertje van wijsgeren, magiërs, zo worden ze hier genoemd. Dromenuitleggers wordt aangezegd te komen. En die komen ook. En die zullen wel even vertellen hoe het zit. Maar die haken af. Ze hebben geen idee. Dat is bijna parallel aan de tijd van Nebukadnezar en Daniel. Geen idee hebben ze. Ze hebben geen flauw benul over wat de Heere zou willen gaan zeggen. En dan gaat toch een lampje branden bij die schenker. Heden gedenk ik mijn zonden, zegt hij. Daar en daar waren we, toen en toen. En die heeft daar onze droom verklaard en het is uitgekomen. Maar ik heb vergeten daarover te praten. Eigenlijk zouden christenen vandaag moeten zeggen, wij weten precies wat er gaat gebeuren. We weten heel precies hoe de dingen gaan lopen. We weten het. Want God heeft het geopenbaard in zijn woord. Maar we houden ons stil. Stel je voor, als ze in Den Haag zeggen dat het weer wat beter gaat, dan roepen wij ook dat het weer wat beter gaat. Sorry dat ik het een beetje raar formuleer, maar daar komt het wel altijd op neer. We praten de krant na, of we praten de commentaren na. Maar zelf, we zouden beter moeten weten. Het wordt helemaal niet beter met Nederland. Het gaat helemaal niet beter met Nederland. Kan helemaal niet. Kan alleen maar beroerder worden. Je ziet steeds duidelijker dat de tegenstander macht krijgt en dat de tegenstander zijn plek heeft en dat er van alles misgaat. Alles is krom. En de politiek probeert een kromme stok een beetje recht te praten. En dat lukt ook niet. Jozef vergeten. Eigenlijk is de Heer Jezus naar het zoveelste plan geschoven. En wie praat er vandaag nog over de Heer Jezus? Als Psalm 2 zegt tegen vorsten, tegen overheden, kus de zoon opdat hij niet toorne. dan is dat een oproep, al in Psalm 2 verwoord, van je moet de Heer Jezus hebben. Je moet de Zoon hebben. Je hoeft niet met Obama en Zee te gaan. Of met commissie A en B en C en D. Je moet hem hebben, de Heer Jezus moet je hebben. En als je hem niet hebt, heb je niks. Die boodschap klinkt niet meer. Want als je dat roept, dan ben je een zwartgallige, ouderwetse gelovige. Ja, hadden ze vroeger ook, ja. Toen liepen ze ook in een zwart pak met een zwarte hoek. Ja, klopt. Ik heb bewust een ander kleur hoedje. Het pak is wel een beetje donker, maar het hoedje is toch anders. Nee, ik wil alleen maar zeggen dat je dat onmiddellijk ingeschaald wordt in een soort categorie van dat willen we niet, dat willen we nooit weer. Zo gaat het vandaag. En dat is jammer. Nu ga ik me niet afzetten tegen de huidige cultuur. Dat is niet mijn opdracht. Ik kan u wel vertellen dat de Bijbel een bijzondere boodschap heeft voor deze tijd. En dat is dit. Farao droomt. We hebben het net samen gelezen. 7 vette koeien, 7 magere koeien, 7 volle aren, 7 uitgemergelde aren. In beide gevallen betekent het hetzelfde. 7 jaren van overvloed en 7 jaren van rampspoed. En je kunt niet eens aan die magere koeien zien dat ze een hele koe verslonden hebben. Ze zijn nog even lelijk, nog even mager als daarvoor. Deze 7 jaren van overvloed, die worden opgevolgd door 7 jaren van grote nood. U weet misschien dat de grote verdrukking 7 jaren duurt. Dat haal ik niet zomaar ergens vandaan, dat staat in de Bijbel. En dat die 7 jaren ingekort worden tot 3,5 jaar feitelijke nood, dat is vanwege de uitverkorenen, anders zou er niemand overblijven. Maar er is een periode van 7 jaren van grote nood op komst. Staat vlakbij. En onze zogenaamde welvaart, die verslinden we zelf, maar we sparen niet voor straks. We houden geen rekening met straks. We zijn niet de mieren die voedsel verzamelen voor de winter. Het eind van het spreukenboek. We zijn anders. Dit zijn echt lessen. Jozef, zijn naam wordt genoemd. De magiërs, de dromenuitleggers weten het niet. Ze pakken hem, hij krijgt een nieuw pak. Hij wordt geschoren en gewassen. En hij gaat voor de koning komen. Daar staat hij dan. De koning vertelt nog een keer dat verhaal. Heb ik samen met u gelezen. En Jozef geeft antwoord. Legt uit. De Heer Jezus zelf heeft in zijn laatste reden, en dat zijn Lucas 21 bijvoorbeeld en Matthäus 24, die twee stukjes, de reden over de laatste dingen, precies hetzelfde gezegd. En ook toen hebben de mensen niet geluisterd. Ook toen heeft de Heer Jezus gezegd, het gaat niet goed, er zal geen steen op die andere steen blijven liggen, alles wordt verwoest, alles gaat kapot. En ze hebben er niets, maar dan ook helemaal niets op uitgedaan. Nul. Jozef staat hier voor de farao en het merkwaardige feit doet zich voor dat die farao luistert. Zoals ook Nebukadnezar later naar Daniel luisterde. Er gebeurt toch iets. En dan is er een bijzondere zegen van de Heer. Dat is het voorgebied. Dan geeft Jozef ook nog een advies. Laat dan de farao uitkijken naar een wijze en naar een verstandige man. Zal ik het zeggen met het boek Prediker? Er was een stad en die werd belegerd door een groot koning. En er was in die stad een arme wijze man die de stad had kunnen redden, maar niemand vroeg naar hem. Een prachtig voorbeeld uit het Predikerboek. En dus ging de stad verloren. Want niemand vroeg naar die arme wijze man. Wie zou die arme wijze man zijn geweest? Om mij hebt ge uw rijkdom ontzegd, werd u in stro en in doeken gelegd, de Heer Jezus. En hij kan en wil redden. Maar je moet wel aan hem vragen. Het werk van de Heer Jezus is ruim genoeg voor alle mensen. Maar je moet hem wel aannemen. Je moet wel geloven. Er moet wel een moment komen dat je zegt, dank u wel, Heer Jezus, dat u dat voor mij wilde doen. Die arme wijze man, het is niemand anders dan de Heer Jezus. En als Jozef hier zegt dat de farao om moet kijken naar een wijze man die deze dingen gaat handelen, zouden we vandaag zeggen, die deze dingen gaat hanteren en daar iets mee gaat doen, dan hoor je het boek Prediker. Wie is die arme wijze man? Wie is die wijze man? De Heer Jezus. De wijsheid van God. Het boek Spreuken zegt in hoofdstuk 8 dat de wijsheid zijn huis gebouwd heeft. Het gaat over de wijsheid die er al was voor de eerste stofdeeltjes waren, voor de gronddeeltjes van de aarde, van de schepping bestonden, was de wijsheid. Toen was de wijsheid een troetelkind, een lievelingskind bij zijn vader. En die wijsheid van God, die in Spreuken 8 zo prozaïsch omschreven wordt, die krijgt in het Nieuwe Testament een naam. 1 Korinthe 1, 30. Christus Jezus, die ons van God geworden is. Wijsheid, daar heb je hem. Daar heeft hij een naam gekregen. Daar heet hij Christus Jezus. Diezelfde wijsheid. Die misschien in een versluierde vorm in het Oude Testament zichtbaar is, krijgt in het Nieuwe Testament een naam. Wordt heel concreet gemaakt. En je hebt hem nodig. Niemand anders. Zo ligt het hier. Jozef heeft een goed advies gegeven en heeft dus gezegd, je moet omkijken naar iemand die dit kan hanteren, die dit ook in goede banen leidt. En daarom zei de farao tegen zijn dienaren, en dat is eigenlijk mijn eerste sleutelpunt, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man? Zal ik het anders zeggen? Niemand anders dan Jezus. Niemand anders kan redden. Er is niet iemand anders. Er is geen alternatieve route. Er is niet een goeroe in India of weet ik veel wat voor profeet in Afrika. Alleen de Heer Jezus. Er is niemand anders. Lieve broeder en zuster, jij weet het als je hem kent, als je heiland, dan zeg je mij misschien na of beaam je, er is niemand anders. Hij is de enige. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door de welke wij behouden moeten worden. Het is uitsluitend en alleen de Heer Jezus. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. 901 van Johannes de Heer. Prachtig refrein. Ik citeerde het refrein daarvan. Omdat ik het zo mooi vind. Maar ook toen hebben ze gezegd tegen elkaar, zouden we iemand kunnen vinden? Er is ook geen ander. En christenen die de Heer Jezus kennen zouden moeten zeggen, we moeten van hem vertellen. We moeten duidelijk maken dat er maar één oplossing is. De oplossing is de Heer Jezus. En als je hier bent en de Heer Jezus niet kent, als je persoonlijke heiland en als je persoonlijke verlosser, dan heb je nu, vanavond, nu op dit moment de gelegenheid om te zeggen, dank u wel Heer Jezus, dat u dat ook voor mij wilde doen. Maar hij is nog steeds die met open armen gereed staat om jou te ontvangen, om jou aan zijn hart te drukken en tegen jou te zeggen, wat fijn dat je gekomen bent. Je hebt misschien al 20 keer een kans gehad, je hebt steeds genegeerd, maar vanavond heb je die kans dan toch gepakt. Hem aannemen. Zoveel hem aangenomen hebben, die hebben het recht gekregen, die hebben de macht gekregen zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Johannes 1. Dat is de Heer Jezus. Zouden we iemand vinden, wat een prachtige kreet daar ergens in Cairo, in een van die paleizen, net uit de gevangenis geplukt, net een schoon klofje aangekregen, een beetje gefatsoeneerd en daar staat hij dan. Zouden we iemand vinden, een man in wie de geest van God is. En farao weet het à la minuut, heeft hem à la minuut benoemd tot onderkoning van het hele gebied. Heeft gedacht, die man moeten we hebben. Er was er maar één. En die ene man is onze Jozef. Toen nam farao zijn ring, deed hem aan Jozefs hand, liet hem kleren van fijn linnen aantrekken, kreeg hij dus weer een nieuw pak, en hing een gouden keten om zijn hals, en liet hem rijden op de tweede wagen. En men riep voor hem uit, men liep ook voor hem uit. Kniel, kniel! Nou, dat was een bevel en dat deden ze. Een ring. Ik heb u gezegd toen ik het over hoofdstuk 38 had, dat Juda, die bij de broers wegtrok, in de diaspora ging, ik gebruik bewust dat woord nu, in de verstrooiing terechtkwam, zijn ring uitleverde. En zijn snoeren en zijn staf. De normen en de waarden, zijn koninklijke waardigheid, zijn positie om een bevel te tekenen. U weet wel, procuratie heet dat vandaag. Weet je wel, dat je bevoegd bent om te tekenen. Dat gebeurde toen met zo'n ring. Het was een zegelring. Er werd met een laagje was, dat mocht dan een zegel. Dat was de ring van de koning. Dus dat dan gold dat, dan was dat een wet geworden. Die ring heeft Juda ingeleverd. En Jozef krijgt hem. En later in de Bijbel krijgt u nog twee te zien. Als u uw Bijbeltje doorleest. Lukt niet meer vannacht, helemaal. Maar ik zal u noemen. Er is nog iemand die een ring krijgt. Dat is Mordechai in het boek Esther. Ook een type. Een schilderij van de Heer Jezus. En ook heel mooi hoor. Echt heel bijzonder. Er is nog één. En die vindt u in het Nieuwe Testament. En dat was ik. De verloren zoon. Ik kwam terug aan het hart van de vader. En ik krijg een ring aan zijn hand. Dus niet een vader die zegt, nou, dan gaan we eens kijken hoor. Eerst maar 6 jaar kijken of je het een beetje volhoudt. Stel je voor, jij hebt het zo verknald, je hebt het zo verknoeid. We weten helemaal niet of je het wel 3 maanden volhoudt of zo. Of je wel 3 maanden in het gereel blijft. Nou, waarschijnlijk niet. Als het aan onszelf ligt, geen dag. Maar direct een ring. Direct een ring. Terug. Helemaal terug. Met alle bevoegdheden die daarbij hoorden. Jij bent een koninklijk kind. Door de vader bemind. Jij en ik vormen samen een koninkrijk van priesters. Bevoegd tot tekenen. Met procuratie is ons procuratie verleend. Jij en ik, zo bijzonder. Van ver weg gekomen, zoals die verloren zoon. Alles verknald, alles verknoeid. Op weg naar de vader hebben we gezegd, ik ga naar mijn vader. Ik zal toch tegen mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En hij wou ook nog zeggen, maak me maar als een van uw huurlingen. Maar een huurling heeft geen ring en een huurling mag geen bevel uitvaardigen. Die mag alleen maar doen wat er gezegd is. Maar dat laatste heeft hij niet eens gezegd, kreeg hij geen kans meer voor. Maar de armen van de vader en het hart van de vader stonden zo wijd open, dat die verloren zoon alleen maar van de ene zegen in de andere zegen viel. Jozef, een ring. Een wit kleed. Een wit linnen kleed. Ja, misschien vindt u het te ver gaan, maar als u in het boek Daniël, stel dat u vannacht niet kunt slapen. Het zou een beetje kunnen onweren of zo. Maar stel dat u niet kunt slapen. En u zou in het boek Daniël lezen over de man in linnen. Moet je eens lezen. En u denkt dan aan je, oh ja. Ja, ja, dat is hij. En weet u wat het bijzondere is? Dat jij en ik een keer bij de bruiloft van het lam in diezelfde tooi stellen, sta jij in het fijne linnen. Dat is het onberispelijke kleed, dat is mijn lievelingsterm, het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Ik sta daar niet in een opgepoetst of een net gestoomd of een net gekeerd jasje van mezelf. Alle vlekjes zijn weer even weg. Oh ja, we hebben ons best gedaan, heer, en we staan er wel aardig op, vindt u niet? Nee, u en ik staan alleen maar in zijn tooi, in zijn heerlijkheid, in zijn gerechtigheid. De mantel van de gerechtigheid is van hem. Heeft hij gedaan, heeft hij je gegeven. Jij komt straks niet in de hemel te staan omdat jij het zo leuk versierd hebt, omdat je nog een reservepak of een reservejurk in je kast had hangen. En nou, dat zal ik voor die dag bewaren. Helpt niks. De enige kleur die je voldoet is linnen. En dat is het linnen van hemzelf. Jozef hier in linnen. Prachtige uitdrukking. En een gouden keten om zijn hals. Zo van de versieringen zijn hem gegeven. En de tweede wagen. Ik ben in het Cairo Museum geweest. 2 keer bij mijn weten in Egypte. En er is een hele afdeling over die farao's en hun wagens en hun materialen en hoe dat allemaal zit. En ik heb net zo lang gezeurd aan een supposter dat hij mij bij een bepaald plekje bracht, wat dan de tweede wagen zou zijn van farao. Nou, dat zou dan de wagen van Jozef zijn geweest. Of het klopt, ik kan het u niet verzekeren, maar ik wou het graag zien. Ik wou zo graag zien waarin Jozef door Cairo reed. We hadden een bus tot onze beschikking. Dat was nog met airco ook, dat was me goed in die tijd, want het was behoorlijk warm. Maar hij, de tweede wagen, Jozef. Wat een prachtig beeld van de Heer Jezus. Uit de ellende, uit de verdrukking, uit de gevangenis. En dan ineens helemaal bovenin, geëerd. Mag ik het zeggen met een tekst uit de brief aan de Hebreeën? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Je ziet hem daar. Oh ja. Nou, u krijgt een beetje materiaal aangereikt van, nou ja, dat is dat kleed, dat is die ketting, dat is die ring, dat is die wagen, dat is dat stukje eerbied op straat, dat is alles wat er omheen hangt. En nu krijgt u een kleine voorstelling hoe de Heer Jezus nu geëerd en geprezen wordt. En u bent het daarmee eens. En Jozef kreeg een vrouw. Zijn naam wordt veranderd. Dus Jozef is voorbij. Het is nu Zafnat Paanea. En ik zei zo pas al, redder van de wereld. Hoe bedenken ze het? Die naam alleen al zou je echt tot de overtuiging moeten brengen. Ja, dit is niet. Natuurlijk snap ik het wel, want die toenmalige wereld had maar 1 hoofdstad, dat was Cairo. En daar was 1 leider, dat was die farao. En als dat rijk van die farao gered wordt, ja, dat was dat stukje wereld. De wereld was gered. Dus ik begrijp dat wel. Maar profetisch is het zo schitterend. Er is maar 1 oplossing en dat is de Heer Jezus, de redder. Jezus, mijn redder, mijn verlosser, mijn bevrijder. U die betaald hebt, u die met uw eigen leven vrijkocht, die voor altijd zegenbracht. En deze Jozef, dus nu Zafnat Paanea, krijgt een vrouw. Dat heb ik de vorige keer al laten vallen. Zafnat Paanea, de dochter van Potifera, de priester uit On, als vrouw. Voordat de broers iets doorhebben, voordat Israël iets, zal ik het zeggen? Voordat de stammen iets doorhebben, voordat ze enig begrip krijgen over wat er met die verworpen man is gebeurd, die in de gevangenis terechtkwam, aan het kruis zijn leven gaf, voordat ze iets begrijpen van wat er met die man is gebeurd, heeft diezelfde man een vrouw. En daar moet u toch eens aan denken, dat is de gemeente. Voordat Israël terugkomt, voordat Israël weer aan zegen denkt en zegen krijgt, dat krijgen ze straks, dat zullen we zien in deze geschiedenissen. Maar voor die tijd heeft Jozef, die verworpen koning, een vrouw. Ik hoop dat u helder krijgt, een keer, dat de gemeente er eerder is dan Israël zijn zegen krijgt. Voor die tijd. En dat het ook iets anders is. Dat het echt een ander instituut is, een ander gebeuren is. Jozef is al voorzien van een vrouw als de broers door nood gedreven zich buigen voor hem. Komt nog een keer, want dan is die vrouw er al. Nog sterker, dan is het niet alleen een vrouw, dan zijn er ook al zonen geboren. Dat staat allemaal in deze tekst. En dat zijn bijzondere dingen. Dit is profetie van de allerhoogste plank. Niet omdat ik het zeg, maar omdat de Bijbel dit zo schitterend aan u meedeelt. Echt, het is bijna te mooi om waar te zijn. En Jozef was 30 jaar toen dit allemaal gebeurde. Nou, ik zei zo pas al, ik ken nog iemand die 30 jaar was. Het is zo prachtig. De Heer Jezus was 30 toen hij begon. Jozef was nog een jonge man, maar hier begint eigenlijk het verhaal. En als je denkt aan Jeremia en aan Ezechiël, maar ook Ezechiël wordt pas in zijn 30ste tot die taak geroepen waar Jaap zo pas een stukje uit voorlas bij het begin uit Ezechiël 1. Dat is dus als Ezechiël 30 jaar is. Dat begint dat. Dat was een priester. En een priester begon op zijn 25ste een beetje te volontairen. Sorry dat ik het te plat zeg, maar dat is wel ongeveer zo. Hij ging meelopen met een wat oudere priester. Maar op zijn 30ste kreeg de priester een eigen taak en een eigen bediening. 30 jaar, de Heer Jezus. Toen hij 12 was, wist hij al meer dan de knapste koppen van Jeruzalem. En toen hij 30 was, begon hij met zijn werk. En als Jozef hier 30 jaar is en uitgaat uit Farao's troon, dan heeft dat een gigantische betekenis. Kinderen zijn er geboren in die tijd. En daar wil ik toch bij stilstaan. Dat heb ik in ander verband wel eens vaker gedaan. Ik herinner me dat ik hier een keer gesproken heb over die zonen van Jozef. En dat was eigenlijk, naar aanleiding van de geschiedenis, verderop in het boek. Hoe heet dat? Genesis. In Genesis 48. Daar zegt de oude Jacob, die bijna op sterven ligt, tegen Jozef: ik kom met je jongens en ik wil ze graag zegenen. Dan komt Jozef met die jongens. Maar de oude gewoonte is dat de oudste, de eerstgeborene, bij de rechterhand staat van degene die zegent. Dus Jozef heeft het zo gestuurd dat die oudste, en dat is in dit geval de eerstgeborene Manasse, die zou dan bij de rechterhand van de oude Jacob staan. Dan hoefde die man niet zo ver te rekken, weet je wel? Dat was makkelijker voor hem. Als je oud bent, dan moet je zo'n man helpen, hè? En de jongste, ja, die stond bij de linkerhand. En wat gebeurt? Jacob kruist zijn handen daar in Genesis 48. Heel merkwaardig, legt zijn linkerhand op het hoofd van de oudste en zijn rechterhand op het hoofd van de jongste. En Jozef zegt: dat gaat niet goed. Mijn oude vader is blind. Dat gaat niet goed. Hij is aan het aftakelen. Het is helemaal mis. En je hebt daar vandaag een paar woorden voor. Die lijkt niet meer los. Maar dat ga je wel zeggen. En Jozef zegt: zo niet, mijn vader, zo niet. En de oude Jacob zegt: ik weet het, mijn zoon. Ik weet het, mijn zoon. Prachtig. De oudste, die wordt hier al genoemd. En die krijgt de naam, dat zal ik u voorlezen uit de Bijbel. Dat heb je zelf ook, vers 21. De naam Manasse, want zei hij: God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Manasse betekent moeite vergeten. Dat staat gewoon in de tekst, hè? Kun je gewoon lezen. Moeite vergeten. En dan wordt er een tweede geboren, die heeft hij de naam Ephraim gegeven, want God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn verdrukking of in het land van mijn ellende, andere vertaling. Vruchtbaar in het land van mijn ellende. Ik snap Jozef. Door deze ontwikkeling, door daar ineens een klein kind te zien, zegt hij: ja, nu is dat niet meer zo schrijnend, die moeite. God, de moeite vergeten. Dat schrijnende, dat pijnlijke van weg te zijn uit familie en zo, dat is het dan niet meer. En bij die tweede, vruchtbaar in de ellende. Want als je dan twee zonen hebt, dan ben je wel echt gezegend. Maar in de profetie van Jacob, op zijn sterfbed, wordt dat omgedraaid. Daar is niet moeite vergeten, nummer 1. Maar vruchtbaar zijn in de ellende is nummer 1. En dat is heel uniek. De Heer Jezus heeft om de vreugde die voor hem lag, het kruis, verdragen. Die is eerst vruchtbaar geweest in de ellende. In de pijn van de tuin, de Gethsemane tuin. In de pijn van verworpen worden en in de pijn van gegezeld worden, maar ook in de pijn van kruisiging. Heeft niet eerst vruchtbaar willen zijn door moeite te vergeten. Dat wilde hij helemaal niet. Hij wilde eerst vruchtbaar zijn in zijn ellende. En daarna komt moeite vergeten. Dus dat is het enige negatieve wat je zou kunnen bedenken voor Jozef. Dat hij dit niet in de goede volgorde heeft gezet. En Jacob, zijn oude vader, heeft dit later bij zijn heengaan gecorrigeerd. Maar we vinden het terug als het om de Heer Jezus gaat. Je vindt hier in het land Egypte een onderkoning met buitengewone kwaliteiten, die een plan van redding heeft bedacht en is gaan uitvoeren. Zoveel zegen opgehoopt in alle steden, waar ze ook waren, in elke stad lag weer zo'n enorme schuur vol met graan. En in Veenendaal staat een schuur vol zegen van de Heere. Genade, genade, overvloedige genade. En in Nijverdal ook. Hebben ze ook zo'n schuur. De gemeente zou eigenlijk zo'n schuur moeten zijn. Vol met de zegen van de Heere. Vol met genade. Vol met voedsel, levensvoedsel. Waardoor je niet omkomt. Elke gemeente zou zo'n plek moeten zijn waarvanuit geschept zou kunnen worden en aangedragen zou kunnen worden dat mensen kunnen eten en mensen kunnen gaan genieten. Ja, en die gemeenten die zijn er gelukkig. Ik zeg niet overal, in alles, maar ze zijn er gelukkig nog wel. En daar wil ik me ook maar toe beperken, want ik wil niet katten naar al die dingen die dan er niet op lijken, of er misschien wel een beetje op lijken, maar het net niet hebben. Maar het is de bedoeling van de Heer dat in elke plaats, zo staat het hier, daar waar het koren groeide, daar waar geoogst werd, daar waar gewerkt werd, waar de landerijen bewerkt werden, daar zou een schuur staan met opslag. Wat mooi, hè? Weet u dat de velden wit zijn om te oogsten? U hoort het de Heer Jezus zeggen. Dat zegt hij tegen bankwerkers en tegen administratieve lui. Bankwerkers zijn dus ook bankwerkers bij de bank natuurlijk, dat zijn ook bankwerkers. Nou, die brouwen er ook niet zoveel goeds van. Maar hoe dan ook, het is die bijzondere zorg van de Heere dat waar dan ook de zegen van de Heere opgestapeld ligt. En als u een gemeente binnenkomt, dan mag u verwachten dat daar een zegenschuur is. Vol met zegen. En dat van daaruit gedistribueerd, gedeeld kan worden, aangereikt kan worden. Wat een bijzondere zorg van de Heere. De plaatselijke gemeente. Elke plaats. Arbeiders uitstoten in zijn wijngaard. Aan de slag. Maaiers. Petrus, wat jullie niet gezaaid hebben, mag je toch maaien. Al die beelden uit het Nieuwe Testament komen terug en passen hier wonderen wel in. Dit is een bijzondere samenhang. En deze geschiedenis laat u zien dat Jozef, onze Jozef, daarin een cruciale rol vervult. En vandaag, er is zegen. Wij kennen de Heer Jezus als onze heiland. En ik mag horen bij de bruid van hem. Ik heb vanmorgen iets gezegd over Psalm 45, over de gemalin of de koningin, want de koning die stond naast hem. En dat is het prachtige beeld wat je ook hier vindt. Die Asnat, die stond naast hem. En er was zegen. Er waren jongens, zonen. De resultaten van deze relatie. Vruchtbaar in de ellende. En moeite vergeten. Dat zijn de beide stappen. Eerst vruchtbaar in de ellende. En dan moeite vergeten. Ja, dat is daar direct aan gekoppeld. Wat zijn we blij met deze geschiedenissen, wat zijn we blij met deze opsommingen in het Oude Testament, waardoor je vandaag een beetje kunt begrijpen hoe de Heer Jezus is en wat hij allemaal aan het doen is voor jou. Hij wil dat jij geniet, hij wil dat jij optimaal functioneert, hij wil dat je gezegend bent en hij wil dat je gevoed wordt, dat je voedsel krijgt uit de eigen keuken van de Heer, uit zijn voedselvoorraad. En dat is niet gering. Jozef is hier zo'n schitterend teken van de Heer Jezus. Zo'n prachtig beeld dat je er bijna niet over uitgedacht hebt. Probeer het nog maar eens. En ga dan eens jezelf na. En wat moet ik hier nu mee morgenochtend? Nou, dan kom je op de werkplek. Daar moet normaal gesproken gewerkt worden. Maar misschien is er ook nog een koffiepauze. En dan zit je daar allemaal met een bakje troost of thee. En dan maar praten, hè. Nou, waar gaat het dan over? Nou, waarschijnlijk over een stortbui. Die hebben de voetbalwedstrijd Heracles tegen Go Ahead Eagles, geloof ik, verstoord vanmiddag. PSV heeft ook weer een steek. Weet ik veel wat je het allemaal over hebt. En misschien gaat het wel over de kerk. Het was maar even een zootje daar bij ons. En ze kregen weer bonje. Ja, ze vlogen elkaar bijna in de haren. Al die kale koppen zitten aan de ene kant. Die zijn alle haren dan kwijt. En de andere zitten aan de andere kant. Sorry, ik maak er even een grapje van. Maar om duidelijk te maken dat het daarover gaat morgen. En jij mag op dat moment zeggen, maar ik weet een ander verhaal. Er is één die leven geeft. Er is één die redding biedt. Er is één die de overwinning heeft behaald. Er is één die zegen brengt. Dat is de Heer Jezus. Je moet hem hebben. En als je hem niet hebt, heb je niks. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Waarom niet? Waarom zouden we niet over hem praten? We zijn bijna net als die schenker. We willen wel even profiteren, even genieten van hem, zal ik maar zeggen. En daarna vergeten we het weer. Laten we het gewoon los. En zelfs bij een verjaardag, met een opgelegde krans, zeggen we nog niks. Ik sla een beetje door, maar ik wil zo graag vertellen dat deze dingen ons aansporen om in een geschiedenisvorm iets... Ik zal je wel vertellen. Er kwam bij ons een verhaal voorbij. Nou, daar begint het. En dat verhaal is deze geschiedenis van Jozef. Het is geen verhaal hoor, het is een gebeurtenis. En deze Jozef is echt een type van de Heer Jezus. Heb ik niet bedacht, dat heeft zelfs Stefanus, die gestenigd werd en toen een toespraak hield in Handelingen 8, niet bedacht. Maar die zei het. Die had het erover. Die zei, die Stefanus, die zei, Jozef, dat is precies als de Heer Jezus. Ze hebben ook met hem gedaan wat ze wilden. Ze hebben ook hem verguisd en weggestopt. U vindt het in de Bijbel. Dit is niet zomaar ergens vandaan gekomen uit de schrift. Jij en ik hebben iets te vertellen. We hebben een boodschap voor deze wereld. En die boodschap is, er is redding. En er is zoveel redding, maar je moet wel komen. En als je nu weet dat er hier in Veenendaal een korenschuur is, vol met zegen, en je hebt honger, en je komt niet, ja, dan heb jij een probleem. Die korenschuur is er wel, maar je vindt het niet goed genoeg. Of het is koren van het jaar nul, of het is koren van de verkeerde club. Of het is niet, ja, maar als het van die boer is, nou, dan wil ik het niet. Nou, dan kun je nog een poosje buiten blijven, maar je gaat wel omkomen van de honger. Je neemt het niet aan. Zou je niet vandaag tegen de Heer Jezus willen zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Dat u me uitnodigt, dat u mij vraagt om bij u te komen en dat u uitnodigt om te eten. Kom en eet. Eet van dit brood, eet van mijn tafel. Kom, eet, wees welkom. Iedereen die hier is en die Jezus nog niet kent, is welkom. Als je daar geweest bent, wil je nooit meer wat anders. Een bijbelleraar die ik zeer waardeer uit Engeland zei vroeger, al 20 keer gezegd, als je 1 keer roomboter gehad hebt, hoef je nooit meer margarine. Zo zei hij het. Als je het echte geproefd hebt, dan wil je nooit meer de surrogaat. Als je het echte geproefd hebt, de Heer Jezus, dan hoef je niks meer wat anders. Dan heb je het gehad. Hier heb je het echte. Dit bijzondere uit Genesis 41 is over de Heer Jezus. En dat maakt het zo bijzonder, zo rijk en zo gelukkig. Ik wil nog danken. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar naar Genesis 41 mogen kijken en mogen luisteren naar wat er is gebeurd met Jozef in die tijd. En hoe dit doorgeschoven een beeld is, een schilderij is van de Heer Jezus, die in zijn dagen verworpen werd, maar toch uiteindelijk Heren der Heren, Koningen der Koningen zal zijn. En ieder roept dan knielt, elke knie zal buigen. Elke tong zal belijden dat hij de Heere is. Dat komt nog. Wat gebeurt wel? We danken u dat iedereen die nu geknield heeft bij het kruis van de Heer Jezus, leven heeft en eeuwig leven heeft, nooit meer hongeren zal, nooit meer dorsten zal, alles gekregen heeft. We danken u voor Jozef als type, als schilderij van de Heer Jezus. We danken u voor Genesis 41. Vader, we danken u voor uw woord, voor dat kostbare boek. Met deze geschiedenis, het staat er vol van. We danken u hartelijk. We prijzen uw naam. En we gaan verder. Ieder zijn eigen leven. We horen vanavond dat zuster de Jong die de bloemen krijgt, terminaal is. Ik wil u zo bidden dat haar vrede, haar rust zo sterk is. Dat ze ja, nog van de bloemen kan genieten, maar ook alles kan loslaten. Ik wil u zo bidden om zegen voor iedereen die hier is. De omstandigheden zijn totaal verschillend. Maar we willen u wel danken voor wie u bent en voor wat u allemaal doet. We danken u voor deze ontmoeting. We prijzen u en we dragen ons aan u op. In de naam van de Heer Jezus.